We zullen vanavond naar Prediker 3 gaan kijken. Prediker 2, daar hebben we de vorige keer vrij uitvoerig bij stilgestaan. Prediker 2, dat eerste gedeelte, waarvan Kohelet zegt wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. En daar eindigt hij in vers 11 mee. Het was allemaal ijdelheid, kwelling van de geest of najagen naar wind. Dat is hetzelfde. En er was geen voordeel onder de zon, geen overvloed onder de zon. Dat stuk daarna. Ja, daar hebben we gezien dat Kohelet maar niet kon vinden waarin dan wel een voordeel was. Wat dan wel het nut was. De nuttigheid van het leven. Nou, vandaag gaan we verder met de zoektocht van Kohelet. En hij begint weer met wat algemene algemene mededelingen. Of eigenlijk één grote algemene mededeling. En dat gaat over de tijd en de voorbestemde tijd. Ja, dat is hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 9. Dat is eigenlijk het eerste deel wat denk ik, een stukje inleiding is tot wat Kohelet wil gaan zeggen. En dan vanaf vers 11, misschien vanaf vers 10, tot het einde, daar lijkt het erop alsof Kohelet wat inzicht krijgt. Maar nogmaals, dat weet ik niet zeker. Of de dingen die ik ga zeggen, of die inderdaad vanuit de schrift, of dat klopt. Het is op zich wel mooi om erover na te denken. Het is wel, de gedachten die ik erbij heb, die zijn wel naar de schrift. Maar ik weet niet of per se de schrift dat hier leert. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, dus daar moeten we het even met elkaar over hebben. Maar in elk geval begint het met hoofdstuk 3, vers 1, over de bestemde tijd. En een tijd. Dat zijn twee verschillende woorden trouwens voor tijd in vers 1. De bestemde tijd, dat is één woordje in het Hebreeuws, dat is zman. Komt niet zo heel vaak voor. Ja, dat is een bestemde tijd of een afgesproken tijd. En tijd in het laatste tijd, dat is eet. En dat is ook het woord wat verder steeds gebruikt wordt. Nou, Kohelet die zegt alle dingen die hebben een zman, een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Dat voornemen, dat is lust of behagen. Dat staat er eigenlijk. Dat is het woord, dat voornemen, dat wordt dus regelmatig vertaald met behagen of lust. Gamets. Dat is niet onbelangrijk voor vanavond om eventjes in ons achterhoofd te houden. En dan gaat Kohelet eerst een aantal versen zeggen die wat mij betreft heel veel op dat eerste hoofdstuk lijken. Weet je, toen hebben we in dat eerste hoofdstuk hebben we gekeken naar die cycli. Van iedere keer ja, de regen die of het water dat stroomt naar de zee. En dat wordt damp en dat regent dan weer. En dat gaat maar om en om en om. Zoals ook de zon, ja, die gaat onder en die komt weer op. En dat draait maar rond. Het gaat maar door. Dat gevoel krijg ik ook een beetje bij hoofdstuk 2, vers 2 en verder. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Het is trouwens niet een tijd om te moorden, maar een tijd voor een rechtvaardige doodslag of rechtvaardig oordeel. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel, en dat is dan weer dat voordeel wat we eerder hebben gezien, ja, wat voor overvloed heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt. Dit zijn gewoon constateringen volgens mij. Ja, dus zo is het leven, lijkt mij dat Kohelet hier zegt. Hij verbindt er niet direct een moreel oordeel aan. Zo gaan de dingen. Ja, het ene moment dan ben je aan het huilen en het andere moment ga je lachen. Het ene moment is er droefenis en het andere moment is er een blijdschap. Een boer zal op het ene moment moeten planten en op een gegeven moment zal hij ook de planten weer uit moeten rukken. Ja, dus volgens mij probeert Kohelet hier aan te geven de normale gang van het leven zoals wij dat kennen. Zoals we dat allemaal kennen. Dus een tijd om geboren te worden. Ja, en een tijd om te sterven. Ja, dus daar zegt hij in die dingen op zich niet zo heel veel verkeerds mee. Of ik bedoel, daar geeft hij geen oordeel over. Toch als we eventjes kijken naar 8 vers 6, Prediker 8 vers 6. Waar het dan ook over die lust of over dat behagen gaat. Daar zegt Kohelet zo ongeveer hetzelfde. In, ja, dus Prediker 8 vers 6. Want een ieder voornemen, ja, dus elk behagen of elke lust, heeft zijn tijd of heeft tijd en wijze. Terwijl het kwaad, en hier wordt dus het kwaad van de mens, dat staat er, dus het is niet een meervoud, hè, het is het kwaad van de Adam, Ha-Adam, veel is over hem. Dus hier wordt dat voornemen of dat behagen of die lust, dat wordt door Kohelet in verband gebracht met het kwaad over de mens. En wat is dan dat kwaad? Vers 7, want hij weet niet wat er gebeuren zal. Want wie zal het hem te kennen geven wanneer het gebeuren zal? Ja, wanneer weet je wanneer het moment van blijdschap voorbij is? En je moet gaan huilen. Wanneer weet je wanneer de tijd van sterven is gekomen? De tijd van al die tijden die net genoemd zijn. Ik krijg hier zelf tamelijk veel het gevoel van dat kwaad van de mens. Ja, dat is de totale onzekerheid van het leven. Het ene keer dit. En het andere keer dat. En dat draait mij rond. Het heeft totaal geen bestendigheid. Het heeft geen vastigheid. Ja, misschien zou je dan vers 8 in hoofdstuk 8 daar ook aan kunnen verbinden. En er is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden. En heeft geen heerschappij over de dag van de dood, ook geen geweer in deze strijd. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Iemand heeft geen macht om de geest in te houden. Wat betekent dat nou? Om in leven te blijven. De geest in je houden betekent dat je leeft. Dus geen mens die heerschappij heeft over de geest om die geest van binnen te houden. En heeft geen heerschappij over de dag van de dood. Daar doe je gewoon allemaal helemaal niks tegen. En dat is die onzekerheid van dat leven wat Prediker eigenlijk ook schetst in Prediker 3. Het is een tijd voor dit, een tijd voor dat. Ene keer is het leuk, de andere keer is het minder leuk. En dat gaat maar een beetje rond. Maar het klinkt me, als je dan hoofdstuk achternaast legt, het klinkt me tamelijk bedroevend in de oren. Fijn dat er een tijd is om te lachen, maar ja, als je weet dat er ook weer een tijd komt om te huilen, dan is dat gelijk met een rauw randje omgeven, al die vrolijkheid. Ja, dus alle voordeel heeft zijn nadeel, om met een bekende Nederlander te spreken. Maar dan komt het vervolg. En ik werd een beetje getriggerd door het woordje zijn in dat gedeelte wat nu gaat komen. En dat is een stukje waar ik dus zelf een klein beetje onzeker over ben, waar het gaat over de tekst. Vers 10. Ik heb gezien de bezigheid die God aan de kinderen van de mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding, en dat is dan weer dat alles van hoofdstuk 1. Hij heeft ieder ding schoon, mooi gemaakt. Dat is God. Yahweh. Alles heeft hij mooi gemaakt. Op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Nou, dat van het begin tot het einde toe, daar hebben we het een vorige keer al eens over gehad. Hij heeft het de eeuw in hun hart gelegd. Maar nu het begin van vers 11. Hij heeft ieder ding mooi gemaakt op zijn tijd. Daar lijkt een beetje een contrast te staan, want dat zijn, dat vind je niet in al die andere versen waar het over de tijd gaat. Ook niet in vers 1. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Daar staat het woord zijn helemaal niet. Alles onder de hemel heeft een tijd. En natuurlijk zeggen we, het heeft zijn tijd. Alle dingen moeten zijn tijd hebben of iets dergelijks. Maar dat is onze filosofie. Dat staat niet in de Hebreeuwse tekst. Dus er staat niet een bezittelijk voornaamwoord. We kunnen niet zeggen, ja, wie zijn tijd dan? Maar in vers 11 staat dat er wel. Hij heeft alles mooi gemaakt op zijn tijd. En ik wilde even de nadruk leggen op dat woord zijn. Op Gods tijd heeft hij alles mooi gemaakt. Snap jullie wat ik bedoel met die tegenstelling? Ja, dus alles heeft zo zijn tijd. En nu zeg ik het dus weer, zijn tijd. Maar het gaat hier over een bepaalde voorbestemde tijd. Een tijd om dit, een tijd om dat, een tijd om zus, een tijd om zo. Maar God, ik gebruik expres het woord maar God heeft alles, alle dingen mooi gemaakt op zijn tijd. En nou ja, vanuit die gedachte wilde ik vanavond even verder redeneren. Met dat woordje zijn in onze gedachten.
Bedoel je dan Genesis 1 vers 1?
Ja, wellicht. Ja, inderdaad. Laten we het daar maar even op houden. Ik weet eigenlijk niet precies wat zijn tijd dan is. Maar inderdaad, laten we maar even beginnen met zijn schepping. Alles wat hij mooi heeft gemaakt. Dan gaan we naar vers 12. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. En je mag weer vragen, wie zijn leven? Wiens leven? Gaat het over de mens? Dat hij zich maar moet verblijden in al die dingen waar je eigenlijk helemaal niet in verblijden kunt. Tijd om te geboren te worden, tijd om te sterven, weet je, al die dingen. Of gaat het over dat wat God mooi gemaakt heeft? Zijn leven. Kun je me volgen? Dus dat het niet gaat over dat leven van de mens, van de gevallen mens. Want ja, je kunt je nauwelijks voorstellen dat de conclusie van Kohelet moet gaan worden. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven.
Waar is dat hun?
Ja, er staat zijn leven. Ja.
Enkelvoud,
ja.
En dan begin
ik
ook.
Ik ga straks voor alle zekerheid nog even kijken. Maar want ik dacht dat ik ook dit naar heb getrokken. Maar dat is zijn, ja. Ja. Maar voor alle zekerheid zoeken we dat nog even op zometeen. Ja, en over wiens leven heb je het dan? Als dit klopt, ja, dan is dat uiteindelijk, zie je ook hier dus weer het leven van de Christus terug. Ja, er is niks beters, echt letterlijk niks beters, dan te midden van al die onzekerheid van het leven, je te verblijden in zijn leven. In het leven van hem, van de God die eeuwig leeft. Hij had nog iets gezien. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn arbeid. Dat is een gave Gods. Van al zijn arbeid. Wie zijn arbeid? Arbeid van de mens. Ja, zo lezen we dit vaak en terecht misschien ook wel. Tenminste, het is logisch dat je zo leest. Maar omdat ik dus getriggerd werd door dat zijn tijd tegenover die tijd van dat gedeelte daarvoor. Toen dacht ik van ja, misschien gaat het ook wel over zijn leven en over zijn arbeid. Om ons daarin te verblijden. En over welke arbeid hebben we het dan? Nou, die arbeid die komt bijvoorbeeld terug in Jesaja 53... gedeelte wat we misschien wel kennen. Jesaja 53. Vers 11. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ja, ook als het niet klopt, wat ik nu zeg, dat dit niet in Prediker in te lezen is, is het wel waar dat er niets beter is om ons te verblijden in zijn werk. En dus ook in zijn leven, in zijn opstanding. En dat God dus alles goed heeft gemaakt op zijn tijd. En dan kan ik je, Connie, en misschien ook antwoord geven, ziet het op Genesis 1 vers 1, ja, maar misschien ook op de tijd waarin hij Christus zijn zoon heeft gezonden en hem opgewekt heeft uit de doden. Zijn tijd, op zijn tijd is dat gebeurd. En dan hebben we het dus over die nieuwe schepping, over het herstel van alle dingen. Er was nog een reden waarom ik dacht dat het misschien wel eens zou kunnen kloppen. Want als we hier alles zo lezen, en dan inderdaad op een hele verborgen manier is dat wel, maar dat het hier gaat over de Messias, die geopenbaard wordt in de Torah. Dan moet je eens dat volgende vers lezen, vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid voor de olam zijn. Voor de eeuw, voor de toekomende eeuw hier. Alles wat hij doet, dat is voor die eeuw van de Messias. En er is niet toe te doen. En God doet dat opdat men... er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat opdat men vrezen voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht. Ja, dus niet dat men vrezen voor zijn eigen aangezicht. Nee, hier moet je dus ook lezen. Het Gods aangezicht, voor zijn aangezicht. En dat toedoen en afdoen... dat kom je niet zo heel vaak samen tegen. Maar twee voorbeelden die hiermee te maken hebben... die gaan over de wet, over de Torah. En dat is Deuteronomium 4. Deuteronomium 4. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen, opdat gij leeft en heen en in komt en erft het land dat de Heer uw vaderen God u geeft. Ja, het gaat dus over de inzettingen en de rechten die God aan Israël gegeven heeft. Gij zult tot dit woord, de davar, het woord dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen. En dan heb je toedoen en afdoen samen. En dat gaat dus over dat woord wat God heeft gegeven. Dat woord wat bestendig is. Dat woord wat vast en zeker is boven al die onzekerheden die prediker eerst heeft geschetst. Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven, een tijd om te doden, een tijd om te genezen, een tijd om te wenen, een tijd om te lachen. Nee, dit woord wat God gegeven heeft, daar zul je niet toedoen en dat zul je niet afdoen, want dat is bestendig en dat is vast. En daarin kunnen we ons verheugen en verblijden. Dat is zijn werk. Dat is zijn leven. Dat is zijn arbeid. Dat staat allemaal geopenbaard. En daar moeten we natuurlijk niks aan toedoen en afdoen. Dat wordt herhaald in Deuteronomium 12... Het laatste vers van Deuteronomium 12. Al dit woord, het welk ik u lieden gebied, zult gij waarnemen om te doen. U zult daar niet toe doen en daarvan niet afdoen. En dat doen van de wet, ja, daar was leven aan verbonden. Ja, doe dit en gij zult leven, zei de Heer ook tegen de mensen die om hem kwamen. Van, ja, wat moeten we dan doen? Nou, doe dit. Je weet de dingen die je doen moet. En dan zul je leven. Gij zult daar niet toe doen en daar niet van afdoen. En hier verwijst prediker naar in prediker 3. Ja, dus ik weet dat al wat God doet, dat zal voor de olam zijn. Ja, voor de eeuw, de toekomende eeuw. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. Ja, dus je moet er niet aan toedoen en niet aan afdoen. Waarom? Opdat men vrezen voor Gods aangezicht. En dat vrezen voor Gods aangezicht, daar hebben we al in deze serie al een keer eerder bij stilgestaan. Dat zie je bijvoorbeeld ook. Je ziet op meerdere plekken hoor. We zullen er een keer wat uitvoeriger bij stilstaan, bij die vrezen van God. Maar de laatste twee versen van Prediker 12, dus van dat hele boek. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. En we hebben gezien dat Paulus ook naar dit vers verwijst in de 2 Korinthe 5. Nou, dat was dat over de tijd. De tijd zoals we die ervaren. Tijd van gebeurtenissen, blijde gebeurtenissen waarin je je natuurlijk ook gewoon moet verblijden. Maar ook droeve gebeurtenissen die ook komen en waarin je dan ook gewoon bedroefd kunt zijn. Ik bedoel, dat hoort bij ons mens zijn. Maar uiteindelijk dat wat bestendig is en waarin we ons gedurig kunnen verheugen en verblijden, dat is zijn tijd. Zijn tijd, zijn leven, zijn arbeid. En daar is niets aan toe te doen, nog een af te doen. Dat hoeft ook niet, want het is volmaakt. En bestendig. Het verandert niet. Verder zegt Kohelet in vers 16. Verder heb ik ook gezien onder de zon, ter plaatse van het gericht, aldaar was goddeloosheid. En ter plaatse van de gerechtigheid, aldaar was goddeloosheid. En ik zei in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen, want aldaar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Hier komt Kohelet terug op dat voornemen wat hij dus in hoofdstuk 1 al genoemd had. Ja, dat zie je dan in vers 17 weer terug. En dat voornemen, ja, dat was behagen of lust. En het lijkt alsof het vers hier iets weglaat. Want aldaar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Aldaar, nou waar? Ja, op de plaats van het gericht, op de plaats van het oordeel. De tijd van alle voornemen en over alle werk, wat betekent dat? Nou, ik denk om geoordeeld te worden. Voor alle voornemen en over alle werk zal het gericht gaan, het oordeel gaan. Dat zou je kunnen combineren met een ander gedeelte waarin Kohelet spreekt over voornemen. En dat is in Prediker 5. Dus in vers 3 van Prediker 5 zie je trouwens dat woord gametes vertaald met lust. 5 vers 3. Want wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit die te betalen, want hij heeft geen lust, geen behagen aan zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het ook. En het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft en niet betaalt. Ik moet hier zelf bij de woorden van de Heer Jezus in de bergrede denken. Over het een belofte doen, over het eedzweren bijvoorbeeld. Maar goed, daar ging het me nu niet om. Prediker 5 vers 7. Vers 6 dat eindigt met, maar gij, vrees gij God. Ja, dus hier is de aansporing weer om God te vrezen. Daar waren we net mee gestopt, met die vrezen van God. Om te luisteren naar zijn woord. En dan vers 7, indien gij de onderdrukking van de armen en de beroving van het gericht en de gerechtigheid ziet in een landschap, verwondert u niet over zulk een voornemen. Moet je niet over verbazen. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, als het gericht en als de gerechtigheid verdwenen is uit het land, als die weggeroofd is, als die niet meer bestaat. Ja, dus als de arme onderdrukt wordt en de machtige en de rijke het voor het zeggen heeft. Verwonder je daarover niet. Als dat gebeurt in het land. Want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. En daar zijn hogen boven hen lieden. Ook hier klinkt het me, net als dat we net zagen aan het einde van prediker 12. En wat we vorige keer ook hebben gezien. Van je denkt misschien dat het niet gezien wordt. Je denkt misschien dat het allemaal geen zin heeft. Ja, denk nog even aan die woorden van Maleachi. Van hij ziet het toch niet. Ja, hij ziet het wel. Dat staat hier. Want die hoger is dan de hoge. Ja, wie zou dat anders kunnen zijn? Hoger dan de hoge. Hij is de allerhoogste. Er staat niet het woord voor allerhoogste wat je in andere Bijbelboeken tegenkomt. Maar er staat hier, want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. En daar zijn hogen boven en lieden. Maar die blijven nog altijd onder de allerhoogste. En die heeft er acht op. En die let erop. En ja, we zouden kunnen zeggen, ter afsluiting, ook in zijn oordeel, in zijn gerechtigheid, in zijn gericht, kunnen we ons verblijden. Ook als dat gericht weggeroofd lijkt te zijn, alsof er helemaal geen recht meer lijkt te zijn op de aarde of op de aardbodem. Dan nog weten we, God ziet het en God heeft er oog voor. En er komt een tijd, dat is zijn tijd, dat alle dingen worden rechtgezet. En dat is Gods gerechtigheid. Ja, wanneer hij alle dingen recht zal zetten. En dat doet hij in het leven en het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, misschien kunnen we dan eindigen met vers 22. Dat laatste stukje van hoofdstuk 3. Dat gaat erover. Hoe de mens lijkt te sterven als de beesten. Ja, iedereen die vergaat tot stof. Ze gaan allen naar één plaats, staat er in vers 20. Ze zijn allen uit het stof en ze keren allen weder tot het stof. Wie merkt het dat de adem van de kinderen van de mensen opvaart naar boven? Ja, dus dat de levensgeest als het ware terugkeert naar God. En de adem van de beesten nederwaarts in de aarde. Prediker zegt hier, er is wel degelijk een verschil tussen een mens en een beest. Maar wie merkt het, wie ziet het? Nou, daarom heb ik gezien, vers 22, dat er niets beters is dan dat de mens, Adam, zich verblijdt. Ja, misschien moeten we hier ook wel weer lezen in zijn werken. Dat is beter om je in je eigen werken te verblijden. Nogmaals, je mag het vanuit de grammatica, mag je dit zo lezen, dat mag. Of prediker dit zo bedoeld heeft, dat weet ik niet. Maar het is wel een Bijbelse waarheid. Dus we hebben wel waarheid die eronder ligt. En ik vond het zelf wel aardig om deze, ja, toch misschien wat iets wat nieuwe manier van prediken lezen met jullie te delen. Het is een beetje pionieren, want ik denk niet dat je het ergens anders vindt. Maar ik hoop dat het ons nogthans blij maakt. Ook als de tekst het niet zegt, dat we in elk geval ons kunnen verblijden in de waarheid die er in elk geval wel onder ligt. Ja, dat we ons verblijden in zijn werken. Want dat is zijn deel. Dat is ons deel om ons te verblijden in het werk van God. In de werken van God. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? En dan komt weer terug van ja, waarom zou je je verblijden of waarom zou je verheugen in dingen waarvan je helemaal niet weet wat er nog gebeuren zal. Dus, dit was voor mij prediker 3 voor vanavond.